verwachting, sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 74, daarvan de eerste vijf versen. Psalm 74, de eerste vijf versen. kunt u vinden in Gods Heilige en Vervuilde Woord en wel in het boek van Spreuken. En daarvan het 29e hoofdstuk, toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing uit Spreuken 29. Een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhard zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan zij. Als de rechtvaardigen groot worden, verblijdt zich het volk, maar als de goddeloze heerszucht het volk. Een man die de wijsheid bemint, verblijdt zijn vader, maar die een metgezel der hoeren is, brengt het goed door. Een koning houdt het land staande door recht, maar een die tot geschenken genegen is, verstoort hetzelfde. Een man die zijn naaste vleit, spreidt er net uit voor de zelfschangen. In de overtreding eens boze mans is een strik, maar de rechtvaardige juicht en is blij. De rechtvaardige neemt kennis van de rechtszaak der armen, maar de goddeloze begrijpt de wetenschap niet. Spotdrijvende lieden blazen een stad aan brand, maar de wijze keren de toren af. Een wijs man met een dwaas man in rechten zich begeven hebbende, het zij dat hij beroerd is of lacht, zo is er toch in rust. Bloedgierige lieden haten de vrome, maar de oprechte zoeken zijn ziel. Een zot laat zijn ganse geest uit, maar de wijze wederhoudt dien achterwaarts. Een heerser die op leugentaal acht geeft, al zijn dienaars zijn goddeloos. De arme en de bedrieger ontmoeten elkander, de Heere verlichten hun beide ogen. Een koning die de arme in trouw recht doet, diens troon zal in eeuwigheid bevestigd worden. De roede en de bestraffing geeft wijsheid, maar een kind dat zichzelf aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. En als de goddelozen velen worden, worden de overtreding veel, maar de rechtvaardigen zullen hun val aanzien. Tuchtige uw zoon en hij zal uw gerustheid aandoen en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven. Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot, maar wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Een knecht zal door woorden niet getuchtigd worden, hoewel hij u verstaat, nochtans zal hij niet antwoorden. Hebt gij een man gezien die haastig is in zijn woorden? Van een zot is meer verwachting dan van hem. Als men zijn knecht van jongs op weelderig houdt, hij zal in zijn laatste een zoon willen zijn. Een toornig man verwekt gekijf en de grammoeder is veelvoudig in overtreding. De hoogmoed des mensen zal hem vernederen, maar de nederige van geest zal eer vasthouden. Die met een dief deelt, haat zijn ziel. Hij hoort een vloek en geeft het niet te kennen. De siddering des mensen legt een strik, maar die op de Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. Velen zoeken het aangezicht des Heersters, maar een ieders recht is van de Heere. Een ongerechtig man is de rechtvaardige een gruwel, maar die recht van weg is, is de goddeloze een gruwel. Tot zover de schriftlezing. We zoeken des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, omdat we ook deze avond om uw gunst zouden verlegen zitten. Want dat strekt meer dan de uitgezochte spijzen. De mens zoekt het overal, de levende bij de doden. Maar dat we uw aangezicht zouden zoeken, geduriglijk, dagelijks. En dat we daarin zouden volharden. Want anders is er geen geloof. Anders is er geen waar geloof, want de liefde zoekt te kennen. O Heere, gij mocht ons ook deze avond vervullen met uw heil. Want gij zegt in uw woord dat degenen die u beminnen uw heil zullen zien En dat wel met de ogen des geloofs. Want een natuurlijk mens ziet het niet. Die ziet er niks in. In dat eeuwige heil dat nimmer meer vergaat. Gij hebt uw volk heil bereid. Gij zult uw volk in een vesting leiden. Gij hebt hun plaats bereid. In het huis des vaders. O, wat heerlijk is uw naam over de ganse aarde. En gij breidde uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen onder de heidenen. Onder het volk der Joden. Heren. O, gij staat te komen. Maar al die dingen zullen geschieden. Ook de val van de antichrist. En die daarmee geparticipeerd hebben, die zullen alle vallen. Van de top van eer in de eeuwige verwoesting neer. Dan mocht gij uw volk gedenken wereldwijd. Daar waar de troon des Satans is. O, want ze moeten door vele verdrukkingen ingaan. Heren, dat we van deze wereld niks meer zouden verwachten. Maar die wereld een scheidbrief zouden geven. U aanhangen, dienen en vrezen. Vuren van geest zijn. En in de vrijmoedigheid. Want dat hoort altijd bij bekander. Door het vuur des Heilige Geestes. Door al uw deugden aangespoord. Schenk het op deze avond in het spreken en in het luisteren. Dat ook de kleintjes uw heil zouden zien. In een weg die geen mens verkiest. Maar gij verkiest en doet naderen en doet wonen in uw huis. O, gedenk heren de armen en de alleenstaanden, de eenzaam, de bedroefde van geest. Die voor uw woord beeft. Heren, o, geef ze nog te ontmoeten. Uw ware volk in uw verblijd en uw gewijd. Dat ook de gebeden vermenigvuldigd mochten worden. Opdat ook de wet van Christus onder ons gekend en vervuld mag worden. Draag elkanders lasten, ten eerste door het gebed. Dat we ze aan uw voeten mochten leggen, zoals die vier vrienden, hun vriend, hun kranke vriend, hun lamme vriend, door het dak aan uw voeten lieten zakken. Want ze wisten, daar is behoudenis aan de voeten van Christus. Dat we het mochten opmerken, dat we er acht op mochten slaan, ons haasten en vlieden zouden om ons levenswil. Want de tijd is kort en de eeuwigheid is eindeloos. Heren, doe wel bij uw knecht, zegt David. Zo doe gij ons alzo. Neem daartoe redenen uit uzelf. Want anders kunt ge het nooit doen. En dan zult ge het ook nooit doen. Gij zegt, ik doe het niet om u, o huize Jacobs. Maar ik doe het om mijn grote naamswille. Heren, dat gij ook deze avond mocht spreken. Gij zegt, hoort en verstaat. En dat dat ook vruchtbaar mocht zijn in ons alle leven. Dat verstaan van uw woord. We bidden het u. Wees ons een God van nabij en niet van verre. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen aan. In gemeente, we hebben vanmorgen die tekst overdacht. Dat weet dat land welks koning een kind is. En hier staat geschreven, want die werkt geen gerechtigheid. In dat vierde vers van hoofdstuk 19 staat geschreven, koning houdt het land staande door recht. Het recht struikelt op de straat in onze dagen. Wat recht is, is krom. Krom is recht. Het kwade wordt goed geheten, het goede kwaad. Maar dit blijft staan. Een koning, en daar kan je ook een dominee voor invullen. Dan kan je ook een vader van een huisgezin voor invullen. Een koning houdt het land staande door recht, maar die tot gestenkt en genegen is, verstoort het land. Dus door recht wordt zijn koninkrijk bevestigd. En niet door onrecht, want dan wordt een land afgebroken. Dat zie je natuurlijk wereldwijd. Al die westerse landen gaan de vernieling in. En dat is wel part of the plan. Maar die plannen van Satan, die lopen uit in de eeuwige dood. Dus als je daarmee meegaat, dan weet je ook wat het einde daarvan is. Want de weg die Klaus Schwab uitdenkt, die schijnt in zijn eigen ogen recht te zijn. Maar daarvan is het einde de eeuwige rampzaligheid. En de Heere laat het soms een lange tijd begaan. En dat zijn ook lessen, want alle dingen in het leven van de levende kerk moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus een koning houdt het land staande door recht. Nou, dat is bijna niet meer te vinden in deze wereld. En er zijn nog wel enige vorsten die ook flink tegengas geven tegen die geluiden uit Davos. Want daar komt alleen maar krankzinnigheid vandaan. En daar doen we onze eigen koningin zelfs om mee. Daar is ze niet toe gerechtigd, want in het kader van een constitutionele monarchie mogen die vorsten, en dat is alleen maar symbolisch, dan mogen die vorsten niet, geen politiek bedrijven, zich daar niet mee bemoeien. En dan wordt er gezegd, ja, ze hebben ook recht op vrije meningsuiting, terwijl die vrije meningsuiting voor de burgers allemaal onmogelijk wordt gemaakt. En ik ben tegen volledige vrije meningsuiting, want er kan ook veel atheïsme en gorigheid in zitten. Nee, getoetst aan het woord. Maar een koningin, nou, dan moet ze maar in de leer gaan bij die koningin van Sheba. Die verheerlijkte het recht gods door middel van Salomo. Ja, dat was een rechte koning en die kon ook recht spreken. Bij de ingeving des Heilige Geestes, zoals we vanmorgen hebben genoemd bij die twee oerechtige vrouwen. Die hadden één kind en de ene zegt die is van mij en de andere zegt die is van mij. En Salomo spreekt er daar recht in, toen kwam het wel openbaar wie de moeder was. Dus vanmorgen hebben we er een tekst aan verbonden. Weet dat land welks koning een kind is. En verbonden met Spreuken 14 vers 34, gerechtigheid verhoogt een volk. Maar de zonde is een schandvlek der natie. Dus als een koning een kind is, is het een schandvlek der natie. Dat zegt het woord van God. En de tekst van onze overdenking kunt u vinden hedenavond in het 18e vers van Spreuken 29. Waar staat geschreven, als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Maar wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Dus als er geen profetie is, dat betekent dat er geen profeten meer zijn. Want anders is de profetie. Geen geroepen knechten van God betekent dat. Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Dan heeft het volk geen bescherming meer van God te verwachten. Vanwege de zonde van kerk, land en volk. Als daar geen bekering op volgt, dan hoef je niet meer op God te rekenen. Nee, als er geen profetie is, dan wordt het volk ontbloot. En dat kunnen we ook vinden. Hetzelfde, exact hetzelfde in 1 Samuel 3 vers 1. Daar staat geschreven, en de jongen Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen. En er was geen openbaar gezicht. Er was geen profetie, betekent dat openbaar gezicht. Dat is hetzelfde als profetie. We weten uit Gods woord dat koningin Jozefat, toen hij op bezoek was bij koning Agab van de 10 stammenrijk, dat hij aan Agab vraagt, is er nog een profeet des Heeren in uw midden? Ik denk wel dat Agab een beetje schrok. Want toen moest hij gelijk denken aan Micha, die zat bij hem gevangen. Dat was een profeet des Heeren, maar Agab hoorde liever de valse profeten. Maar dat kwam nooit uit, die profetie. Net zoals de waarzeggers en de duivelskunstenaars bij koning Nebukadnezar moesten opdragen om die droom uit te leggen en niemand was daartoe in staat. Dus ze waren niet in staat, die profeten, die valse profeten, om Agab de waarheid te zeggen. Want dat was ook al zo'n man die haatte de waarheid en had de leugen lief. Maar goed, hij wilde natuurlijk Jozefat niet beschaamd maken. En hij zegt, ja, er is nog wel een profeet. En toen werd hij geroepen en ze zouden strijden tegen die Syrische koning om een stuk land te heroveren. Die valse profeten die zeiden natuurlijk, ja, koning, je zult natuurlijk de overwinning behalen. En dat hoorde Agab gaan, ook al was het een leugen. Nou, Micha, die profeteerde bij God vandaan. En toen viel Agab in drift uit, toen zegt hij tegen Jozefat, zie je nou wel, Ja, dat die profeet, die Micha, mij altijd zit te benauwen. Nou, zegt Micha, ik wil er wel een ander verhaal vertellen. En toen hield hij hem voor de gek en toen zegt hij, nou, ik zie de koning Agab in grote triomf naar huis keren. Vanwege de overwinning die hij behaald had. Maar toen had Agab wel in de gaten dat hij hem zat te beliegen en te bedriegen. Nou ja, dat hoor je toch gaan. Net als Elia op de berg Karmel. Nou, die begon ook te spotten met die Baal-profeten. Want die waren gebakend in de leugen. En dat was ook hun intentie. Je hebt mensen die kunnen liegen en bedriegen dat het gedrukt staat. En ze knipperen nog ineens met hun ogen. Nou, in die tijd leven we echt hoor. En dat zijn allemaal zogenaamde integere mensen. En de massa die laat zich daardoor verleiden. Ja, nou ja, als je bedrogen wil worden. We hebben vanmorgen gezegd dat je zelfs op prinsen je betrouwen niet mag stellen. Maar ze doen het echt allemaal hoor. Echt allemaal. En dat partij, dat kun je daar nog ineens mee gelijk zetten. Met die tekst, zet op prinsen geen betrouwen waar je nimmer heil bevindt. En dat is gewoon een leugenblad. En dat is al eeuwen oud gezegd. De krant brengt de leugens in het land. En ze geloven er allemaal heilig in. Ook zelfs die dominees. Ja, zeg kort, het gevaar komt uit Rusland. Nou, dan ben je niet de God bearbeid, dat kan ik je wel vertellen. Dan ben je een valse profeet. En als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Dat betekent ook als er valse profetie is, want het gaat hier natuurlijk over de ware profetie. Over het ware gezicht. Het betekent eigenlijk letterlijk het gezicht. Er was geen openbaar gezicht meer. In de dagen van de hoge priester Eli. Want de lamp Gods was uitgegaan. En dat wil zeggen, de Heere woord was dierbaar. Nou, wij verstaan onder dierbaar nog iets meer als kostelijk. Maar dat betekent het hier niet. Het woord des Heren was dierbaar, dat is schaars. Dat hadden ze voor mij ook zo mogen vertalen. Zeldzaam, dat betekent hier het woord dierbaar. In 1 Samuel 3 vers 1. Dat wil zeggen dat er in die tijd geen profeten of getrouwe leraars in Israël waren. Zodat als er een man God stond, ik moet zeggen, geen weinig. Want er was ook nog een profeet die moest bij God vandaan Eli de wacht aanzeggen. Omdat hij zijn beide zonen nog ineens zuur aanzag. Of niet in pina's. En toen moest die profeet, er was ook een knecht van God, die moest Eli de wacht aanzeggen dat het oordeel over zijn geslacht voltrokken zou worden. Omdat hij niet getrouw was in de dienst des Heren. Ook al ben je een kind van God. Dan krijg je dat echt aangezegd. Let u erop. Eli werd het nog aangezegd. En ze worden het nu niet meer aangezegd. De leidsels leggen erop. Dan mag je doen wat je wil. Dat betekent dat als dat een feit is, dat er sprake is dat al die voorgangers al verkeer in de tweede trap van de verwerping. Want anders geeft de Heere die profeten. Dat zal ik je wel echt vertellen. God blijft theocratisch handelen. Altijd en overal. God gaat nooit 1 millimeter met de democratie mee. Never! En ik heb u bewezen dat de democratie niet bestaat. Al door de jaren heen heb ik dat bewezen, want de besluiten zijn al lang gemaakt. Weet je waarom ze die aangenomen moties naast zich neerleggen? Omdat de besluiten al lang gemaakt zijn. Het heeft niks meer met democratie te maken. Dat is allemaal om de mensen om de tuin te leiden. En ze hollen allemaal naar de stembureaus. En het haalt echt niks uit, want het beleid is allemaal gepland. Dat is net met die disease X. Ook zo'n krankzinnige uitdrukking. Dat is allemaal al gepland. Dat is al jaren van tevoren is dat gepland. Die Bill Gates heeft die coronavirus, zogenaamd, heeft hij al jaren van tevoren aangekondigd dat die er zou komen. En ze hebben in 2019 al gezegd, er komt een nieuwe disease X. Dat was allemaal al bekend. En ze weten nu al, dat is achter het bureau besloten, op de computer in elkaar gedraaid, dat die disease X in 2025... van kracht zal zijn. Ze bepalen het allemaal even zelf. Hè? Ze trekken aan de bel en disease X is van kracht. En of het een werkelijk virus zal zijn, dat is allemaal laboratorium man-made. Daar kun je zo van uitgaan. Je hebt het gezien in al die biolabs in Oekraïne die Poetin ongedaan heeft gemaakt. Dat was allemaal Amerikaans. En die Victoria Nuland heeft dat nog toegegeven ook. Maar er wordt geen acht op geslagen, want op de waarheid slaat men geen acht meer in onze dagen. En de feiten doen er niet meer toe.
Je leeft in een hele achterlijke wereld. Ook in de kerken doen de feiten er niet meer toe. Want van de meest fundamentele waarheid en al die alarmberichten die nog klinken, wordt allemaal de sticker complottheorie aangeplakt. Nou, straks blijven God, degenen die dat doen, zullen verdoemd worden, want die promoten de leugen. In de hemel komen geen leugenaars. Niet één hoor, echt niet één, nee. En als je eigen een leugenaar weet van God, want zo staan we van nature, en we zijn in de leugen gevallen. Als je daar geen vergeving der zonde van hebt ontvangen, dan zou je ook niet meer liegen in die zin, omdat het je vergeven is. Want dan leef je niet meer in de leugen. Maar we leven nu in een tijd, je kan het al voorspellen, want veel dingen zijn voorspelbaar. Want het heeft een trend, hè? Het heeft een trend. Die leugengeesten, die handelen volgens een bepaalde code. En dan is het al voorspelbaar wat ze gaan zeggen. En welke nieuwe leugen in een ander jasje, of dezelfde leugen in een ander jasje, wordt je op de mouw gespeld. Maar ja, de Heer heeft nog zijn geroepen knechten. En die zien daar doorheen, naar de mate des gelozen, naar de mate des geestes. En de jonge Samuel diende de Heer voor het aangezicht van Eli. En het woord was dienbaar. De Heer was dienbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. En de Heere wil het vonnis over Eli uitgesproken ten uitvoer brengen. En in zijn plaats, zoals hij gezegd heeft, zich een getrouwe priester te zullen verwekken. En dat was Samuel. En hij was eerst dienaar van de hoge priester Eli. En toen Eli gestorven was, was Samuel de hoge priester. En hij was ook richter. Hè? Samuel was, je kan daarvan zeggen, hij was de laatste richter. En toen deze eens was gewoonlijk in de nabijheid van zijn Heer en bij het heiligdom sliep, werd hij door een stem die uit het allerhoogste, allerheilige klonk, tegen het einde van de nacht, voordat de lichten op de gouden kandelaar uitgeblust waren, bij de naam geroepen. Samuel, Samuel, en kinderen, je weet toch de geschiedenis. Dat is ook een kenmerk van de afval, maar spreekt de Heer tot zulke niet meer. En zelfs tegen Eli was een kind van God. Maar de Heer sprak niet meer tot hem. En dan gaat hij dat gezicht gaat hij aan die kleine Samuel openbaren. En Samuel kende wat dat betreft de stem des Heeren nog niet. In die zin, dan moet je zijn bekering niet van maken. Daar heb de afscheiding ook mensen, kinderen. Wat een chaos. Wat een chaos. Maar goed, dat laten we nou maar leggen. Maar Eli stond erop dat hij de woorden des Heeren bekend zou maken aan hem. En dan valt Eli nog aan de goede kant, want dan zegt hij, de Heere doet wat goed is in zijn ogen. Dus dat betekent wel dat die hogepriester Eli wel genade had. Maar die zonde van nalatigheid, daarmee heeft hij het oordeel over zijn geslacht gebracht. En hij gaf geen profetie meer, die Eli gaf geen profetie meer. Het volk werd ontbloot, want hij liet het allemaal toe. Die ongerechtigheid van Hofni en Pinaas. Het volk werd ontbloot, dus dat betekent het volk kwam zonder God te zitten. Om het zomaar eens te zeggen. God was niet meer met Israël, dat zie je in de censuur die de Heere gaat handhaven met dat Joodse volk. Als ze dan uittrekken, de Filistijnen tegemoet, want de Filistijnen die waren gelegerd in een zeker dal en dan gaat Israël tegemoet, Hofni en Pinaas trekken mee. En ze nemen de ark des Heeren notabene mee. En ze dachten, nou, dit gaan wij zeker winnen. Dreunde van de godsdienst in die vallei. Want Israël, het volk Israël, juichte. Dus dat heb gedreund en dat hebben die Filistijnen gehoord. En die sidderden van angst. Hun hart versmolt in hun binnenste. Want ze wisten hoe de God van Israël kon werken. Ook jegens hun, daar hadden ze ervaring van. Maar goed, het waren ook geen lafaards, die Filistijnen. En ze trokken ten strijde en de Filistijnen wonnen de battle. U weet de geschiedenis. Ja, en er wordt de ark meegevoerd. En ja, daar is ook weer een hele geschiedenis aan verbonden. Dat zijn ook allemaal lessen voor onze dagen. Dat de Heere zonder enige knecht, want er trok geen profeet van Israël mee. Dat kon ook niet, want anders had hij vermoord geworden. En dan komt die ark te staan in de tempel van Dagon. Er is ooit één Jood in de tempel van Dagon geweest. En dat was Simson. Ja, Simson die mocht het recht des Heren daar Net zoals in dat vierde vers staat, hij mocht het recht des Heren en hij mocht het land Israël staande houden door zijn richterlijke handelingen in de naam des Heren. Maar toen de ark in de tempel vandaag stond, toen deed de Heer het allemaal zelf. En 's morgens kwamen die Filistijnen die tempel kijken en er lag dagen als ze hadden hem eerst overeind gezet, was die voorovergevallen. En de volgende dag lag hij helemaal in stukken voor de ark. Toen zeiden ze, we kunnen beter die ark terugsturen, want die Filistijnen werden nog met spenen geslagen, inwendige kankergezwellen waren dat. Dus ze wilden heel graag van die ark af, want wie zal tegen God strijden en leven? Als hij aan de spitsen treedt, nou daar moet Gods volk dan ook altijd wel op wachten. Als de Heere met zijn heiligt, ja dan moet je op wachten, op de roering des waters, als de Heere met zijn heiligt je voorgaat. Ik zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Ook al moet je de wapens hanteren. Maar als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. En dat is toen ook gebeurd onder de bediening van de hoge priester Eli. Want ja, de grofste zonden werden daar bedreven, zelfs in de tabernakel, waar Hofni en Pinaas te werk waren gesteld. Het waren Belials mannen. Nou kijk, daar heb ik nou. En als die het ambt van priester wordt toebedeeld, dan komt het oordeel Gods. Een bloedig oordeel. En dat is nog zo. Als er Belials als dominee worden bevestigd, dan komt het oordeel Gods is gelijk van kracht. En de Heer heeft die twee mannen doodgeslagen op het slagveld. Want Eli had ze uit het ambt moeten ontzetten. Maar hij liet het na en toen ging God het doen. En dat kostte veel meer levens als dat Eli zijn ambt getrouw had waargenomen. Dat is nog zo, dat is echt nog zo. De censuur wordt nergens meer toegepast, alleen in bijkomstige gevallen. Maar niet tegen de valse leerlingen, niet tegen de sodomie, die hebben ze allemaal gecelibateerd. Dat is al een bewijs dat men God niet meer kent. Kun je de zonde celibatair verklaren? Dan ben je ook een Belialsman. Dus al die dominees, Belialsmannen zijn dat. Belialskerken, holen van de duivel. Dat is waarachtig waar wat ik zeg. En als je eraan gaat wennen, dan kom je mee om in het oordeel. Als je daar niet heilig verontwaardigd over bent, eerst in de schuld komen, want wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vader tevens. Wij hebben ook geen recht op profetie, maar als je een kind des Heren mag zijn, kan je niet zonder. Dan wil je daaronder verkeren, onder die prediking. Het moet ook een zuivere prediking zijn. Het moet ook het zuivere woord, dus de volheid Gods betreffen. Dus weet dat land welks koning een kind is, die hebben geen strategie. Die helpen hun eigen land en burgers naar de afgrond. Nou, dat kun je zien in Europa. Europa gaat naar de kelder. En dat kun je zien hier in Noord-Amerika. En ik heb ook geen hoop op Trump. Nou, maar beide is 100.000 keer slechter. Dat is een duivel. In en in verrot. Ja, en dat wordt allemaal gereformatoriseerd en witgewast in die gangsterwitwaskrant. Zo moet ik het echt noemen, mensen. Als je aan die woorden ergert, dan moet je eigenlijk maar met de duivel melden. En dan moet je je dienst aan hem aanbieden. De ergernis die geschiedt omwille van het kruis van Christus is ongekend in onze dagen. Dominees trappen van zich af. Als je ze maar op het woord van God aanspreekt, dat is niet meer normaal. Dat is nooit zo geweest. Want ik ken wel oudvaders uit het verleden opnoemen. Schortinghuis bijvoorbeeld. Die is daar geweldig mee in de schuld gekomen. Toen hem werd aangezegd dat hij toch niet het woord Gods recht preekte. Nou mensen, ik heb het nog nooit van mijn leven meegemaakt. Een dominee in de schuld? Nee, zegt die van Dieren, want ik wil geen herrie in de kerk. Oh, dus je bent ook een vijand als God mensen bekeert, want dan gaat heel de kerk op zijn kop. Dat wordt niet meer verdragen in onze dagen. Als er een mens tot bekering komt en dan krijg je getuigende mond bij God vandaan, dan word je eruit getrapt. Het is mijn eigen ervaring. Dan gaan ze je haten als de pest. De bestraffende man in de poort, en dat moet dat wel wezen hoor. Dat ben je zomaar niet, dat moet bij God vandaan. Zoals de profeten getuigd hebben. Maar als er geen profetie is, dus geen openbaar gezicht, nou, dan kun je wel inpakken. Ik bedoel te zeggen, dan moet je eigenlijk opsluiten in de binnenkamer, dat zegt de Heere zelf, totdat de gramschap Gods overgaat. Staat meer geschreven in het woord Israël, nu is vele dagen geweest zonder de ware God en zonder een lerende priester en zonder de wet. 2 Kronieken 15 vers 3. Het is nog meer geschreven in Ezekiel 7, 26. Ellende zal op ellende komen en er zal gerucht op gerucht wezen. Dan zullen zij het gezicht van een profeet zoeken, maar de wet zal vergaan van de priester en de raad van de oudste. In Psalm 74 we hebben het opgezongen. We zullen het nog opzingen uit dat vers 9. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Niet één profeet is ons tot troost gebleven, geen stervende weet hoe lang dit duren zal. En als we dan de onberuimde tekst lezen, wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer, nog iemand bij ons die weet hoe lang. En ook in de profetie van Hosea, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. Kijk, als nou de rechterleer wordt vervalst, dan gaat de Heer dit zeggen. Ik zeg nogmaals, als de Heer de zwaarste straf in het kader van de verbondswraak uitspreekt over het dragen van vreemde kleding, dacht je dat hij dan vervalsing van de leer van Christus tolereert? Dacht je dat? Dan staat er geschreven, ik heb ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En dan kan je door een kerk verkozen worden, in het ambt bevestigd en de Heer erkent er niks van. Terwijl gij de wet Gods vergeten hebt, zo zal ik ook u en uw kinderen vergeten. Ik heb vanmorgen al gezegd, ze weten niet meer wie God is. Want de Heer is een God van recht. En de Heer stapt ook nooit van zijn theocratische wezen af. God is een theocratisch wezen, dat kan niemand veranderen. De democratie hebben ze ervoor in de plaats gezet, ook in de kerken. Al die reformkerken zijn democratische kerken. Dat is echt van God vervloekt. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Want democratie is meeste stemmen tellen. Dus God eruit en de mens erin. Daar kun je niet meer wezen, kunnen kinderen van God niet meer wezen. En vroeger had je nog wel godvrezende ouderlingen, soms nog een godvrezende dominee. Dat komt ook soms nog voor. En dan haal je daar niet zo'n last van. Maar in onze dagen, er is geen geloof, er is nog ineens verstand, daar kun je echt niet meer wezen. Gods woord wordt op alle fronten aangepast aan de politiek, aan de dingen van de tijd. En in dat kader zijn er ook vele valse bijbelvertalingen in omloop. Maar de Heer komt erop terug. Want we leven nu in een tijd dat de beleiders, de godsdienstige beleiders, de maat der zonde moeten volzonden. Waarom blijft de Heer nog uit met zijn bloedige oordelen? Omdat de maat der zonde moet volgezondigd worden. En dan is er geen weg terug. Van afval is er nog geen wederkeer. Never. Dan geeft de Heer het over en dan mag je doen en laten wat je wil. Dan mag je het allemaal nog 10 keer erger maken. En dan denk je net dat je God bent. Want kijk, dat is aan de hand. Wee het land wiens koning een kind is. Je moet kijken, er gaan een heleboel mensen, met name die democraten in Amerika, gaan zich daarin aanpassen. En dan wordt de ongerechtigheid het nieuwe normaal. En als je er niet voor uitkijkt, ja, de Heer zal zijn volk wel scherp houden. Want dan gooit hij je wel in een put van ellende om opgescherpt te worden. Want daar heeft de Heer zijn volk niet voor over. Asaf zegt, mijn bestraffing is ieder morgen. Nou, dat is enkel liefde van God. God wil de Asaf scherp houden. En dan ga je in die weg, als je er maar enigszins aan toegeeft. Hij keek jaloers naar de goddelozen, want die hadden geen banden tot hun dood. Maar mijn bestraffing, zegt hij, is er iedere morgen. Hij ergerde zich aan. Maar later moet hij het wel bekennen, ik ben een groot beest bij God. Want toen hij bij God vandaan op hun einde werd gewezen, ja, als je ziet hoe het allemaal afloopt, mensen. De duivel schijnt overal zijn hand in te hebben en te overwinnen, is niet waar, hè? Is echt niet waar. Nee, we leven in de tijd, dan moeten ook die mensen de maat der zonde volzondigen en dan laat God ze storten in de top van Heer een eeuwige woesting neer. En de Heer snijdt het gebed ook voor die satanisten af, want het is in onze dagen zo gruwelijk en het is al decades aan de gang. Ja, ook ten aanzien van die valse joden. Merk dat het in onze dagen, iedereen onderschat dat zo'n beetje. Er zijn nog wel enkele mensen die dat doorzien. En dat is absoluut noodzakelijk. Niet dat Gods volk daar zodanig in meegesleept kan worden. Maar Als het tegengetuigenis niet klinkt, dan handel je niet recht. Dat is ook nalatigheid. En de zonde van nalatigheid is dikwijls groter als de zonde van bedrijf. Je ziet het in het leven van de hoogpriester Eli. Dat liep niet goed met hem af aan deze zijde van het graf. Hij moest nog zijn nek breken toen hij hoorde dat de ark Gods was weggevoerd. Het was alles Ikebot. Hij hoorde ook al dat zijn zonen Hofni en Pinehas in de strijd waren gesneuveld. Maar zijn grote last was hoe het met de ark Gods was vergaan. Nou, daar is Eli nog in te eren. En hij, ook Hanna, hoewel hij ze eerst verkeerd beoordeelde, heeft hij ze ook nog bij God vandaan gezegend. En dan heeft hij ook nog eens gezegd dat Hanna in de gebeden zou verhoord worden. Dat is ook allemaal uitgekomen. Dus Eli was wel een kind van God. Maar die zonde van nalatigheid, die bestraffing die hij van de Heere krijgt, dat loog er niet om. Er is uit het geslacht van Eli nog geen priester meer voortgekomen. En dan staat hier, gij zult mij het priesterambt niet meer bedienen, terwijl gij de wet Gods, uw Gods, vergeten hebt. En zo zal ik ook uw kinderen vergeten. Dat was eigenlijk het oordeel, uw kinderen, over het geslacht van Eli. Het woord was dierbaar, schaars, zeldzaam. Dat wilde zelfs toen nog niet zeggen dat er geheel geen profeten meer waren. Calvijn zegt ervan, het woord van de Heere was dierbaar in die dagen. Dat wil niet zeggen dat het bij het volk hoog geschat werd. Dat is een verkeerde interpretatie van het woord dierbaar. Maar dat terwijl de gezichten en openbaringen zeer zeldzaam waren en dat er weinig of geen profeten opstonden, de godsdienst was zeer bedorven. Ja, dat zegt Calvijn ervan. En dat is waar, dat is waar. Want de reformatoren die waren door God geslepen. Geslepen diamanten. Die zijn scherp, die zijn heel scherp. En met name Luther, Calvijn en ook nog wel anderen, die hebben het woord God scherp geslepen. Ja, het woord van God is scherp. Maar die hebben dat zwaard van het woord gehanteerd tegen Rome. Dat was een bloedig zwaard. Dat was een zeer bloedig zwaard. Er ontstond ook bloedige vervolging onder de Romeinse Inquisitie. En er zijn vele kinderen Gods in de dood gebracht. Ja, dat gaat de Heer ook allemaal wreken. Want dat Rome, dat gaat de Heer echt compleet verwoesten. Voordat hij wederkomt, zal dat gebeuren. Dan zal ook nog het volk der Joden tot bekering komen. Niet de valse Joden, niet dat verkeerde geslacht. Ik heb het nog nooit uit een dominees mond gehoord dat hij er onderscheid in maakt. Maar Gods woord maakt daar onderscheid in. Die Talmud Joden, die zal God verdoemen. Want dat zijn godslasteraars van de eerste orde. En het is niet alles Israël wat Israël heet, ook niet in de doortocht toen het volk uit Egypte was uitgeleid geworden. Want er waren zelfs Egyptenaren bij die met het volk Israël meereisden. Maar Mozes heeft wel die profetie laten klinken, ook toen het volk tegen de Heere opstond en toen ze wilden terugkeren naar de vleespotten van Egypte. En om Mozes willen, Mozes ging altijd in de bressen staan omdat hij zeer bevreesd was en in de banden was dat Gods naam zou gelasterd worden als de Heere dat volk zou verlaten, terwijl de Heere met een sterke arm dat volk had uitgeleid. En Mozes heeft die goddelijke profetie laten klinken. Maar je ziet het, je ziet het. Mozes kon ook het volk niet in bedwang houden met de twee stenen tafelen der wet. Want toen hij van de berg af kwam, zag hij wel dat het volk ontbloot was. Het volk was ontbloot. Want de Aaron had bewilligd in het maken van het gouden kalf. Er staat letterlijk geschreven dat het volk was ontbloot. Dus die afgoderij gaat ook altijd gepaard. Als er geen profetie is, dan worden de grove zonden het nieuwe normaal. Ook in de kerk hoor. Dat gaat de kerken echt niet voorbij. En die hebben zich mee laten sleuren in die afval. En nou is alles afval wat de kerkklok klinkt. Daar is niks meer van te verwachten. Bid niet meer voor het volk. En ze doen net of God niet bestaat. Ze doen net of alles nog koekenaar is. Maar als de werkelijke bloedige oordelen aanbreken, dan hoor je dat geluid niet meer. Weet je wat ze daar gaan doen? Dan gaan ze God lasteren. Met gebalde vuisten naar de hemel staan. Dat staat ook in Gods woord beschreven. Maar voor Gods volk geldt, ook in die tijden, gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking. Het zal tot u niet genaken. Als u de Heere mag vrezen, ja, dan krijg je ook die verbondsweldaden in de schoot geworpen. Wees verre van verdrukking. Want dan neemt de Heere dat allemaal voor zijn rekening. Tenminste, als de Heer dat nodig acht. Zoals Paulus, niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in de stad. Als je roeping nog niet ten einde is, dan kan geen mens je wat doen. De Heer zal de rokende vlas u niet uitblussen. Hij zal het bestendigen. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Als je het recht Gods mag werken, dus dat betekent zijn deugden verheerlijken, want het is ten eerste plaats het doel van de bekering, de ere Gods. Dat is het doel van de bekering. Om God zijn eer te gunnen en Christus zijn kroonrecht. Dat is het doel van de waarachtige bekering. Niet om bekeerd te zijn, want kijk, dan blijven ook al die bekeringsverhalen ver achter. Hoe draag je het woord in deze wereld? Daar gaat het God om. Daarvoor zendt hij zijn geest uit om mensen te bekeren die hij van eeuwigheid hebt gekend, toe te brengen in de tijd. Hoe ga je dat woord door de wereld dragen? En daarom is die gelijkenis van die 10 maagden ligt er aan ten grondslag. Die hadden brandende lampen. En dat ziet op het getuigenis, op het woord wat ze door de wereld droegen. De koning moet het volle licht. Dat betekent dat. Dus het woord is het licht. Christus wordt daarin geopenbaard. Dat is het licht der wereld. En dat licht moet schijnen. Dat zal ook schijnen. En die sterren zullen zijn licht weer kaatsen. Maar als dat maar voor een tijd is, daarom is een tijdgeloof is zeer gevaarlijk. Dat is het gevaarlijkste nabijkomend geloof dat er bestaat. En dat hadden die dwaze maagden, maar hun lampen, die lampen gaan uit. En als je dan geen olie bij je hebt, wat is dat? De inwoning van de Heilige Geest. Want de inwoning van de Heilige Geest, als een ziel is uitgeblust, gooit die weer olie op dat smeulende vuur en dan slaan de vlammen er weer uit. Zoals Jeremia uitspreekt, ik zal niet meer profeteren in de naam des Heren. Die man die heeft ook 2 keer zijn geboortedag vervloekt. Maar het werd weer als een brandend vuur in zijn binnenste. Daar moet je op letten. Daar moet je op letten. Of je door gerechtigheid bevestigd wordt. Ja, nou dat is de kracht. Dat komt voort uit de opstandingskracht van Christus. En de jongeling Samuel diende de Heren bij de tent der samenkomst voor het aangezicht van Eli. En het woord van de Heren was wel dierbaar. De lamp Gods was uitgegaan, uitgeblust. Het was zeldzaam. In die dagen was geen openbaar gezicht. Het ontbrak gehele mannen die in nauw persoonlijk verkeer met de Heren verkeerden en van hem mededelingen voor het volk ontvingen. Kijk, daar heb je het nou, hè. Spreek een dominee bij God vandaan. Jeremia, de profeten, die hebben letterlijk de woorden Gods gepredikt. Spreek wat ik u geven zal. Dat was ook in die roeping van Jeremia verklaard. En als Jesaja zich aanmeldt op de vraag des Heren, wie zal ik zenden? Zend mij heen, Heren. Want hij was door de Heilige Geest gewillig gemaakt om de harten van het volk vet te maken. Dat is ook helemaal weg. Hè? Dat is ook helemaal weg. Ze doen net of Christus een Sinterklaas is. Nou, dat is niet zo. Want er zijn er veel meer fariseeën als in de dagen van Christus. Veel meer. Dat zijn de Reformkerken. Dat is allemaal fariseeërsme wat de klok slaat. Allemaal complete Sanhedrins. En als je de geschiedenis, ook de Schotse geschiedenis, kennen mag, moet goed verstaan, en dat wil ik gelijk verbinden met de waarachtige bekering, dat die godvrezende Schotse covenanters, die werden opgeroepen om dat covenant te ondertekenen. Daar stond geen seconde meer tussen. Ze hebben het allemaal gedaan. En als je nou opgeroepen wordt om voor God te verschijnen, en je hebt je eigenlijk niet bekeerd, zoals die Schotse covenants dat hebben ondertekend, daar hebben ze geen week overheen laten gaan. Nee, daar was gewilligheid. Ze hadden zich over voor de zaak van Christus. Dus als je maar denkt uit Gods handen te blijven, de omkeerd voor te laten gaan, maak je ook wel een hele fatale vergissing. Dus deze tekst is eraan verbonden, aan die tekst van vanmorgen. Weet dat land welks koning een kind is, als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Want als de koning een kind is en daar wordt niet tegen getuigd, die koningen, nou John Knox die wist er wat van. Die handelde door het geloof, die werd gedreven door de Heilige Geest om die koningin Maria de wacht aan te zeggen. Publiek hoor, face to face. Hij schreef nog ineens een briefje, face to face. En Maria dorst John Knox niet aan te pakken, ze kon hem wel 100 keer vermoorden. Maar ze dorst het niet. Ze dorst het niet, want, dat heb ik u vanmorgen voorgehouden, wat er ook geschreven staat, Een koning zittende op de troon des gericht verstrooit alle kwaad met zijn ogen. Daar ging wat van die man uit, niet van John Knox zelf. Maar de Heere was met hem. De Heere was aan zijn zij. En dan loopt het maar over. En er is ooit eens door een predikant een boekje geschreven over het gezag van de Heilige Geest. Als een predikant dat niet hebt, moet hij gelijk zijn ambt neerleggen. De prediking moet ook zijn met het gezag van de Heilige Geest. Dat niemand daar één vinger tegen in durft te brengen. Ja, dat wordt wel gedaan, maar die leugensprekers die kunnen heel makkelijk gestopt worden door datzelfde getuigenis. Dat gebeurt in onze dagen niet meer. Ze laten alles maar voor en door kankeren. Nou mensen, straks sta je voor God en dan zal de Heer de verantwoording afeisen van je rentmeesterschap. Ook al die dominees die de vrijmaakplicht onder hun lazen vertrappen, dat gaat de Heer allemaal opeisen, dat bloed van die overtreders die ze niet gecensureerd hebben, dat deed hij al van de hoge priester Eli. Hij eiste het bloed van Hofni en Pinhas van zijn hand. En daar kon hij niet aan voldoen. Dus dan heeft de Heer ze doodgeslagen. Als de Heer de censuur gaat doorvoeren, dan vallen er altijd doden. En dat zie je duidelijk in Gods woord beschreven. En dat zijn lessen ook voor de tijd van vandaag. Maar al die lessen, ja, wat wordt er nou nog geleerd? Vroeger werd er toch als volk wel eens gevraagd, hoe ver ben je nou gevorderd? Niet naar de hoogte, maar hoe ver ben je nou in de diepte gevorderd? Werp je netten uit in de diepte der zee, hoe ver ben je daarin gevorderd? Er moet toch een opwas zijn in de kennis van Christus. En als het blijft steken, ja, dan zeg je, een doodgeboren kind, blijven steken in de wedergeboorte, blijven steken in de geboorte. Dat is ongezond hoor, dat ken je niet, dat is levensgevaarlijk. Want dan is het maar de vraag of je wel werkelijk wedergeboren bent. De Heilige Geest, die voedt Gods volk op in de kennis van Christus, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het de kerk verkondigen. Dan krijg je opwas in de kennis, geloof is niet alleen het kennen, of weten waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heb geopenbaard. Want dat doet het historische geloof ook. Maar ook een vast vertrouwen. Dat mijn zonden om Christus wil, om de verdiensten om Christus wil, vergeven zijn. Ik geloof in de vergeving der zonden. En kijk, als dan het recht Gods op de eerste plaats staat. Hoe draag je het woord op deze wereld? Ook door die kinderen van koningen, van presidenten. Ja, dat moet gepubliceerd worden. Dat moet ook publiek hoor. Dat moet ook echt publiek. En dat wordt in die gangster witwaskrant allemaal natuurlijk gedekt. Nou, dat is allemaal brandstof voor de hel. Al die RD's die in de loop der jaren zijn verschenen. Dat is allemaal brandstof voor de hel. Ook die pullenblad tertegen gezinsgidsman. Dat is allemaal brandstof voor de hel. Dat moet je kinderen echt niet geven. Ja, er staan soms goede stukken in. Oh, ja, de duivel die zegt soms ook nog wat goeds. En de paus die zegt soms ook nog wat goeds. Maar het is allemaal van God vervloekt, omdat het allemaal voortkomt uit een verkeerde bron. Daar kan je geen gebruik van maken. Nee, gij zult hun lekkernijen niet eten. Die lekkernijen zijn goed. Maar gij zult ervan niet eten, zegt de Heer. Want ik wil niet dat gij de afgodenoffer eet. Kunt gij de tafel des Heren, kunt gij daarvan gebruik maken en de tafel der duivelen? Christus en de Belial kunnen nooit samen hoor. En die Hofni en Pinhas, dat waren Belials mannen. Nou, dat ken je niet samen. Die hadden geen eens in het ambt bevestigd mogen worden. Ook nog geen eens. Ja, dat is voor mij ook altijd wel onbegrijpelijk dat de zonen van Samuel, die namen geschenken aan een bogen het recht. Ja, Samuel heeft daar natuurlijk niet van geweten, anders had hij ze nooit in de ambt bevestigd. Kent u niet. Maar je leest dan ook niet dat Samuel ze bestraft heeft. Dat lees ik daar niet. Misschien is het wel gebeurd, maar het staat niet in Gods woord vandaan. En zijn namen geschenken aan een boven het recht. Nou, dat is de kerk van vandaag. Die hadden daar wel eens dominee bevestigd kunnen worden in die Reformkerk. Want ze doen niet anders dan staat. Als er geen profetie is, kijk, dat geldt dan ook. Zijn namen geschenken aan een boven het recht. Dan wordt de profetie vervalst. En dan zegt Gods woord, er is geen profetie. De Heer neemt geen valse profetie aan. Echt niet. Nou, dat betekent niet woordenwegen, want een man die volmaakt is in zijn woorden, ja, die bestaat niet alleen Christus. Die was volmaakt in zijn woorden en de fariseeën kon hem nog geen eens op een verkeerde letter vangen. Maar dat geldt niet voor, ook niet voor knechten, geroepen knechten van God. Woordenwegen, dat wordt in Gods woord wel zwaar veroordeeld, maar valse leringen leren zoals die A.T. Huizer heeft gedaan, Zo'n ketterij heb ik trouwens nog nooit gehoord. Van niet één valse leraar in onze dagen. Ja, ze zijn allemaal wel in die ketterij van die twee mensen leer verstrikt. En in die ketterij van Kester. Een wedergeboorte zonder Christuskennis. Maar deze ketterij. Dat je niet rechtstreeks tot Jezus mag bidden. Volgens Huizen. Nou mensen. Dan moet je echt zodanig gecensureerd worden. Ik zou zeggen, je gaat levenslang achter de bas. Je gaat levenslang achter de bas. Prins Maurits zou zeggen, ik breng je op het schavot. Want je hebt het volk zo verleid en bedorven met je ketterijen. Dat gebeurde vroeger. Hè? Dat gebeurde vroeger echt. Want anders zou het land ook in stukken uiteengevallen zijn. En er staat hier geschreven, dat is wel een hele prachtige tekst. Een koning houdt het land staande, niet door bedrog, niet door misleiding, niet door desinformatie, maar door recht. Dus die koning houdt er ook rechters op na, die recht spreken in de poort, die de armen gedenkt. Dat is een rechte koning. En daarvan wordt gesproken, ook in Gods woord. Wel gelukzalig zijt gij land, welks koning een zoon der edelen is. Dus dan heb je een edele inborst. En welks vorsten ter rechte tijd eten. Nou, prins Maurits had zo'n edele inborst. Willem van Oranje had zo'n edele inborst. Welks koning een zoon der edelen is en welks vorsten ter rechte tijd eten. Niet als zij strijd moesten voeren. Niet als zij geroepen werden om strijd te voeren. Ter rechte tijd eten. Tot sterkte. En niet tot drinkerij. En de opposite staat ook beschreven. Wee het land welks koning een kind is en welks vorsten tot in de morgen stond eten. Dus die vullen er buik al terwijl ze overdag strijd moeten leveren. Of hun soldaten moeten trainen in de krijgskunde. Ja, die vullen hun buik al 's morgens en dan zijn ze de hele dag slaperig. Nee, nee. Een goede koning, een rechte koning die het recht werkt. Die zijn land staande houdt en zijn burgers verenigt. Ja, dat is een heilige kunst. Dat is een heilige kunst. Want hoe kan je nou in een land waarin lieden met een vals geloof, die moslims en noem maar op. Ja, in horizontale zin kan je die burgers in die zin wel verenigen. Maar er wordt in onze dagen zelfs niet op de scholen, wordt er niks meer geleerd aan vaderlandstrouw. Aan vaderlandstrouw. Ik zou alleen maar buitenlanders toelaten met immigratie, dan moeten ze wel de eed van trouw zweren. Dat zou ik eisen. Vaderlandstrouw, een land waarin je woont. Ja, ik kan het hier niet doen, want ik ga echt niet vechten voor een atheïstisch land. Nee, je moet strijden voor het land waarin je geboren bent. Daar kan je nooit verloochenen, ook als dat helemaal afvalt. Maar je moet goed denken. Die regeringen die het nou voor het zeggen hebben, en dat is zelfs ook in Nederland zo, daar kan je niet meer achter staan. Maar dan moet je wel tegen getuigen. Ook tegen de ongerechtigheid in dit land, in Amerika. Want dat is allemaal door dezelfde geest dat dat bedreven. Het lijkt wel of ze allemaal een verbond met de duivel hebben gemaakt. En een voorzichtig verdrag met de hel. Maar als die getuigenissen niet meer klinken, dan wordt het volk ontbloot. Dus wij kunnen niet een land bekeren, we kunnen geen mens bekeren. Maar als er nooit een getuigenis klinkt, ook wat er in horizontale zin aan de hand is, dat waren de Waldenzen ook niet vreemd aan. Waarvoor hebben ze gestreden? Voor de vrijheid van de ware godsdienst. Die bereidheid is er niet eens meer. Die bereidheid is er niet eens meer. Nou, dan zegt de Heer, dan heb ik ook u verworpen. En dan krijg je de bommen op je kop. Ik moet het maar simplistisch zeggen. Dan krijg je echt de bommen op je kop. Want dan hoef je niet meer te rekenen op God. Echt niet. Nou, als je er niks, als de godsdienst, laat ik het zo zeggen, niks meer mag kosten. Dat bedoel ik niet alleen financieel. Maar je neemt het nooit op voor God en vaderland. Nou mensen, pak je daar maar in. Maar dan zal er geen schuilplaats wezen. Alleen Gods volk kan zeggen, bedde ik mij in de hel, zie gij zij daar. Want die kunnen op God rekenen. Niet omdat ze zo trouw zijn. Maar omdat ze het wel aanhangen. Net als die wijze maagden. Die sliepen wel voor een tijdje. Maar toen ze wakker werden verspreidden ze hetzelfde licht. En ze vulden hun lampen weer opnieuw met olie. Want dat was hun intentie. Dat had God hun gegeven. Dat doet hij bij de ware kinderen Gods. Dat ze altijd het licht van die zonne der gerechtigheid weer kaatsen. We zullen er eens van zingen, gemeen. En wel van dat negende en tiende vers. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen teken meer van uw gunst gegeven. Die één profeet is ons de troost gebleven, geen sterfelijk beet. Hoe lang dit duren zal, hoe lang, o God, zal in dit zware verdriet de vijand ons zijn vrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn, dat duldt uw glorie niet. Hij het opnemen voor de ere Gods, 19 van Psalm 74. Overheerst. Nou, dat is de kerken van vandaag, allemaal valse profetie. Allemaal valse leringen. Dus de verkondiging van Gods woord, waardoor de wil Gods jegens ons en beschuldigde plichten jegens hem ons aangediend en verklaard worden, aangezegd worden, moet ik eigenlijk zeggen. En het volk ontbloot te weten van Gods genade, zegen en bescherming. Ja, daar hoef je daar niet meer op te rekenen hoor. Als je daarmee meegaat, dat Gods woord aangepast wordt op alle fronten en je raakt eraan gewend. Dat kan zelfs Gods volk overkomen. Verachtering in de genade. Dus kun je nagaan, als dat dan het groene hout geschiet. Wat zal dan het dorre? Hoe zal het dan het dorre geschieten? Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze zondaar verschijnen? Het gaat nauw uit. Het gaat zeer nauw uit. En als de godsdienst geen cent meer mag kosten, en nogmaals, ik bedoel dat niet financieel, maar als je wilde niks voor lijden, nou mensen, noem je eigen nog geen christen meer. Zeg de godsdienst vaarwel. Trek de wereld in. Genieten van het leven. Ja, wat je genieten noemt dan. Want de duivel belooft koeien met gouden horens. En hij bezorgt je de verdoemenis. En dat is eigen schuld hoor, dat is eigen schuld. Dus als er geen profetie is, dat kan ook betekenen, en dikwijls betekent dat, dat de valse profetieën, de valse profeten overheersen. Er zijn veel valse profeten. De heer Jezus heeft er zelf voor gewaarschuwd dat er vele valse christenen zullen uitgaan om de ware kinderen gods, indien het mogelijk, het is niet mogelijk, te verleiden. Dat ze daarmee instemmen. Nee, want de heer heeft ze voor zijn rekening genomen, dus dat betekent ook dat hij voor zijn kinderen instaat. Hij staat er voor in. Dat je punt 1 niet zal afvallen, er is geen afval der heiligen, maar dat je ook zijn zaak getrouw blijft. En je ziet het in het leven van die Lord Gordon, om daar nog even op terug te komen, die man van Lady Kenmure. Nou, die had zijn plicht wel gruwelijk verzaakt. Maar dat is nog goed gekomen op zijn sterfbed, maar wel als door vuur. Wel als door vuur. En dan gewoon, heb God geen medelijden met vlees. En zeker niet met vrouwenvlees. Dan heb God geen medelijden mee. Nee. Dan zullen ze als door vuur behouden worden. Dat is toen ook met die man gebeurd. Maar Samuel Rutherford, die wist daarin wel zijn roeping. Want tegenwoordig worden ze allemaal met sentiment behandeld. Dat doen ze ook met Oekraïne. Dat is allemaal sentiment, mensen. Allemaal van dat goddeloze sentiment. Ja, al die arme Oekraïners. En die Russen kunnen verbranden. Net zoals toen de tijd in Libië ze allemaal konden verbranden. He? En ze hadden allemaal blijdschap toen Gaddafi werd vermoord. En daarom zitten ze voor Israël te vlaggen. Waar de abortus en de homofilie en de pedofilie op volle toeren draaien. Allemaal valse joden. Dan zit je daarvoor te vlaggen. Dat is Christus opnieuw kruisigen. Dat doen hun, dat doen die Talmudjoden. Dat doen dat dagelijks. Dat doet de paus. En dat dansen ze allemaal maar mee in onze dagen. De godsdienst is al zodanig vervalst. Er is geen profetie meer wat dat betreft. Als de valse godsdienst overheerst, dan is er ook geen profetie meer. Want het gaat hier natuurlijk over de ware profetie. Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Dus dat betekent ook dat ze Gods bescherming niet meer kunnen inroepen. Dan zegt de Heer, roep tot uw afgoden. Ja, dan gaat de Heer met je spotten. Dan gaat de Heer echt met je spotten. Maar ze kijken of die je uit kunnen helpen. Maar er staat ook de opposit, maar wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Die het woord bewaart. Die overleggende in je hart. En hier wordt het wet, niet per se de wet, de 10 geboden. Want het woord wet wordt in heel het woord ook gebruikt voor de totaliteit van Gods woord. Ja, die de weg des Heren, verklaar hier de kanttekeningen. Voor het woord wet, de weg des Heren. Nou, dat is ook een goede verklaring. Die de weg des Heren bewaart. Die de weg des Heren kent. Die weet hoe God werkt. Die een geloofsbesef is wie God is. Dat is helemaal weg in onze dagen. Ze denken net dat de Heren dat allemaal die politiek aanvaardt. Die van God vervloekte SGP-politiek. Dat hij dat allemaal witwast. En ze denken als hun witwassen dat God het ook doet. Je dag. Nou, dan maak je je eigenlijk wel klaar voor de eeuwige nacht. Dat zal ik je wel vertellen. De Heere ziet of dat je getrouwd bent, of het waarheid is in je binnenste. Ja, dat moet het zijn, want de waarheid verdedigen met het zwaard van Petrus, dan maak je het alleen maar erger mee, dan wordt Gods naam ook doorgelaten. Nee, het moet zijn door de Heilige Geest, vurig van geest, dan ben je bedeeld met het vuur van de Heilige Geest. Ja, dat is echt de echte verklaring daaraan. En dan ben je ook vrijmoedig, ook al moet je de zonde bestraffen. Je doet het niet uit lust tot plaag, niet uit wraaklust, maar opdat de mensen zich zouden bekeren. Dan zegt Jeremia zelfs, ik ben vervuld met de gramschap Gods, omdat het volk zich niet bekeert. Daar werd hij zo heilig verontwaardigd over. Hij zegt, dat ik toch in de woestijn mag verkeren, ver weg van die trouweloze hoop. Dus je moet niet denken dat die profeten niet heilig verontwaardigd waren. Daar heeft Stefanus zijn reden mee vervuld, met heilige verontwaardigheid. En dat komt ook op het punt van de naald. Gij hardnekkige, gij onbesnedene van hart en oren, gij wederstalt altijd de Heilige Geest. Dat is de kerk van vandaag. Want ze nemen geen woord meer aan. Nou, dat doen ze tot hun verderf, want het is hun aangezicht. En als je daarin blijft, ja, als je dat het nieuwe normaal vindt, als er geen profetie meer is en je vindt dat normaal, nou, dan ben je in ieder geval geen kind van God, dan ben je genadeloos. Ik heb het ook tegen die dominee gezegd die in Israël woont. Ik zeg, uw artikel, dat was een bewijs van uw genadeloosheid. Als u zegt dat iedereen maar springt over oktober 7, ik zeg, want dat doe je namelijk zelf. Omdat je het begin, de oorzaak, verzwijgt. Dat is een teken van genadeloosheid. Want zo is een kind van God niet. En zeker niet een knecht van God. Dat hij, zeg maar, die ongerechtigheid verzwijgt. Dat ik aan jou het bevel gegeven heb om daar 6 uur niet in te grijpen. Dat is allemaal doorgestoken kaart. Verraad zijn eigen volk. Want die IDF die heeft wel zeker op eigen mensen geschoten. Antisemitisch noemden ze dat. Nou, ik zeg, ik ben zelf de grootste antisemiet. Kijk, zo wordt nou ook de dingen die in de wereld gebeuren, worden geïnterpreteerd helemaal zo vals als de duivel is. Nou, daar val ik echt niet voor. Daar val ik echt. Al kwam je met 10 levens aan, daar val ik echt niet voor. Nee. Wandel voor mijn aangezicht en zei het oprecht. Dan moet je wel ook alles noemen. De feiten moeten genoemd worden. En, nou, hier hebben we Gods woord. Als er geen profetie meer is, wordt het volgende bloot. Keer en wenden wat je wil. Dit is het woord van God. Dus dan kun je op Gods bescherming niet meer rekenen. Al blijf je in onbekeerdheid voortleven. Termee breken de bloedige crisis aan. En dan heb je geen tijd meer om je eigen te bekeren. Dus bekeert u. Want God heeft nog steeds geen lust in de dood van de goddelozen. Maar dat ze zich bekeren. Maar ja, als je in je onbekeerdheid blijft volharden. Je neemt allemaal redenen uit jezelf. Ja, maar mijn hart is zo verhard en ik ben er nog niet klaar voor. Nou, wacht totdat de Heer de grote slag geeft ter heil. Wil je daarop wachten? Je moet er toch van God verliezen. Heden, indien hij mijn stem hoort, verhard uw harten niet. Die profetie mag nog klinken en die blijft klinken. Hoewel je het met een lampje moet zoeken. Maar de Heer houdt zijn ware knechten tot aan de verleidende wereld. Daar heeft hij ook zijn testament aan gemaakt. Ik weet het uit mijn eigen leven. Zoals Petrus zei. En wij hebben bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dus daar zegt hij, we hebben het ervaren. Door het geloven. Oh, absoluut, we hebben het ervaren. Ik heb het ook ervaren. Dat Christus de Zoon van God is. Dat had die moorman ook ervaren. Die sprak uit ervaring. Als die zegt, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat zei die vanuit de bevinding des geloofs. Hij had er zelf kennis aan gekregen. Door de prediking, door middel van de prediking van Filippus. Moet waarheid zijn in het binnenste. En dan ga je dikwijls, want zoals de Heer zegt tot Petrus. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te zicht als de tarwe. Nou, al Gods volk weet daar wel van. Al Gods volk, want de duivel doet niet liever dan dat. Om Gods volk te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dat is toch een waarachtige troost. Als de Heer ervoor instaat, voor dat kindschap Gods. Ja, Gods volk nooit meer uitvallen. Daar staat de Heer Jezus voor in, daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Ook voor de onderhouding van het leven der genade, voor de voleinding. Hij zal ze brengen in die eeuwige gewesten van Gods zaligheid. Want hij zegt, ga heen om uw plaats te bereiden. Niet om uw plaats te bereiden, maar uw plaats te bereiden. Dan zal je voor eeuwig Gods heil zien. En ik zal hem mijn heil doen zien. Het is niet ons heil. Zoals Jacob op zijn sterfbed zegt, op uw zaligheid is alles des Heren. Op uw zaligheid wacht ik al, Heren. En in die aartsvaderlijke tijd kwam de profetie voort uit de monden van Abraham, Isaac en Jacob. Die hebben die profetie uitgesproken. Ook in de zegeningen van hun zonen. Ja, toen was de handoplegging gelegen in die aartsvaderlijke zegeningen. Dat is heel wat anders dan de handoplegging der apostel. Ja, dat kun je toch allemaal niet op één hoop werpen, mensen. Het begint daar toch niet aan. Alles is onderscheiden. Gaat er nou niet meer op in, man. Maar die apostolische handoplegging is vandaag niet meer van kracht. Daar komt niks meer mee met die handoplegging. Bunyan is nooit in het aan bevestigd. En hij heeft toch zijn leven lang in de dienst des Heren besteed. En de Heer heeft het ook gezegend. En dan zou de Heer al die harten hebben vet gemaakt. Ja, dat is ook van God. Zo klonk het tot Jesaja. Om de harten des volks vet te maken. Dus dat betekent geweteloos. Dan word je geweteloos. En hoe lang, Heer, zegt Jesaja? Hij zegt, moet dat nou helemaal even doen? Hij zegt, ja, totdat alle steden verwoest zijn. Nou, je zou er toch voor bedanken. Jona bedankte ervoor. Ja, dat gold weer een andere zaak. De bekering van de heidenen kon je niet verdragen. zijn eigen volk nog onbekeerd. En dan die heiden. Ja, zere wegen zijn niet onze wegen. Zere gedachten zijn niet onze gedachten. Daar heb ik nou maar weer. Want dat houdt de Heere tot het laatst toe verborgen. De Heere kan het nog wel bekendmaken over absolute waarheid. Maar weet je wat tante Lene zei? En daar zit de lesje in verklaard. Gods volk wordt bang van de belofte. Want die moeten vervuld worden. En ze weten door welke weg te gaan. Daar heeft Gods volk kennis aan. En als je krediet hebt op God. Ja, dan zie je die benauwdheid ook niet meer. Want een kind is ons geboren. Zoon ons gegeven. Als dat eenmaal gebeurd is in je leven. Dan maakt de Heere zeeën droog. En bergen vlak. Daar krijg je dan krediet op. Dan zie je niet meer op die benauwdheden. Maar als dat zo is. Dat je dan in de verachtering der genade. Of in ongeloof verstrikt zit. Ja, dan zijn de vervulling van Gods belofte benauwd. De belofte krijg je in de nood en de vervulling in de dood. Nou, dat is solidariteit in mens, nou, dat kan ik je wel vertellen. Maar als je dan Christus in de belofte mag ontvangen, wat zal dan vlees je deren? Daar krijg je dan krediet op je. Toen ik in de eerste liefde liep, we hebben het er vanmiddag ook nog over gehad op uw katalysatie. Maar dan heb je daar geen schrijverkans. Je moet echt niet denken dat de duivel tegen het geloof, tegen het ware geloof, op kan. Nou, dat is niet mogelijk. Het ware geloof is sterker dan de duivel. Wat is de overwinning van deze wereld? Namelijk ons geloof. En dan heeft Paulus het over dat ware zaligmakende geloof. In het geloof van Christus, de volheimer des geloofs. Ik ken geen duivel tegen op, echt niet. Dus denk nou niet dat de duivel nou enige macht heeft. De duivel heeft helemaal geen macht. Hem is macht verleend. En wel zoveel, dat hij de hele wereld kan verleiden ter helle. Maar Gods kinderen niet, hoor. Nee, die heeft Christus voor zijn rekening genomen. Daar heeft hij zijn dierbaar bloed voor gestort. En hij zal ze brengen nogmaals in de plaatsen van de hemelse gewesten van eeuwig gelukzalig. Wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Weet je wat ik ook zo kan vertalen? Die in Christus blijft. Zo kan ik het ook vertalen. Dan ben je wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Die blijft in de leer van de apostelen en profeten, zoals de eerste christengemeente, die de leer van Christus bewaart, verdedigt, die zijn leven daarvoor over heeft. Want daar komt het op aan. Daar komt het op aan. Je kan wel zeggen een christen te zijn. Wat mag het kosten? 30 zilverlingen? Wat is Christus u waard? Dan moet je toch wel gaan getoetst worden. Hoor. Want anders is het toch allemaal mondbelijdenis. Daar is God niet om verlegen. Wie de wet bewaart. Dus dat betekent... Dan wordt het in je hart verzegeld. Die verbonden der belofte, dat wordt dan in je ziel verzegeld. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. Daar komt ook die keuze van Mozes, als je dat een keuze wil noemen, noemt het meer een belijdenis. Vandaan om liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En dat heeft Mozes alles gekost. Maar hij hield God over. Dat is alles. Dat is alles. Heb ik Christus, dan heb ik alles. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Dan heb je alles. Wat zal dan een mens je deren? Wat zal dan vlees je deren? Mensen zijn allemaal hooi. De Heer vergelijkt ze met hooi, al die vijanden van Christus. Die Klaus Schwab, wat is dat voor een kloon? Maar hij mag het allemaal wel zeggen wat hij uitkraamt daar in Davos. En hij heeft een hele grote aanhang. Er is allemaal geld om mensen, er is allemaal geld. Ik weet niet wat die koning in dingen eraan verdient. Dat zou niet weinig zijn voor al die leugens. Het is volksverraad als je het volk die digital currency in de strop duwt en ook die 666 ID, want dat gaat ermee gepaard, hè? Dat gaat ermee gepaard. En je hoort er geen ene sterveling over, dat betekent dat al die mensen het gaan aannemen. Want niemand is erop voorbereid en mensen willen dat ook niet. Ze willen in het systeem blijven, dan kom je erom, krijg je de bommen op je kop. Heel eenvoudig. Want als je het 666 is... systeem gaat aannemen, en dat is al in werking hoor, dan zal je lichaam verkankeren. Dat staat letterlijk in Gods woord. Dan zal je net als de Filistijnen met die kanker, met die zware ziekte geslagen worden. Ze doen net of dat de godsdienst een game is. Ze doen net of dat Klaus Schwab opereert buiten God om. Echt niet. Echt niet. De Heer heeft de leidsels van het wereldbestuur in handen. Maar ze moeten er zijn, ook die duivels, die moeten er allemaal zijn. Opdat de waarheid openbaar komen door het getuigenis van Gods ware geroepen knechten, van zijn vier smeden. En dat zal klinken tot aan het einde de wereld tegen de duivel tegenhoudt. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volks in de stad.
Ja,
dat is de zere woord. Maar de Heer kijkt naar de bereidwilligheid van je hart. En dat is dan zijn eigen werk. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is Gods eigen werk. Nee, want je ziet het in het leven van Jona. Een mens is zomaar bereidwillig niet doen. Echt niet. Maar ja, je hoort er niet meer van, hè. Ik heb eens tegen een, hij was daar nog student, gezegd. Ja, hij moest zo nodig naar het buitenland. Ik zeg, nou vertel eens. En toen die klaar was, ik zeg, het lijkt wel wat op de loopplank van Jona. Ik zeg, dat is niet van God, zo werkt God niet. Het ging allemaal van de laaie dag. Ik zeg, nou, dat is niet van de Heer. En het duurde nog geen anderhalf jaar en was weer terug. Dus dat moet wel beproefd worden. Door vuur. En het genadegoud kan het allemaal doorstaan. Gelouterd als door vuur. Ja, want de Heer wil zijn lof verteld hebben. De Heer wil zijn eer verhoogd hebben. En dan gebruikt hij mannetjes, ook vrouwen. Uit het stof die zijn lof vertellen. De koningin van Scheba heeft zijn lof verteld. Zelfs Nebukadnezar heeft de Heer groot gemaakt. Toen de Heer hem tot de hel toe vernederde. En toen die gras moest eten tussen de wilde dieren. Toen heeft de Heer hem daar ook uit verlost. Want hij had uitgesproken, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Nou, het is net of dat je Trump hoort spreken. Make America great again. Nou, dat is een Babylonische hoogmoedige uitspraak. Make God great again. Als hij dat had gezegd, als hij dat had gebruikt voor zijn verkiezingen, dan had de Heer hem nog gezegend, denk ik. Maybe uitwendig. Maar Nebukadnezar is uit die dood opgestaan. En als hij dan zijn lofprijzing hoort van de God des hemels, nou, dat is het getuigenis van Gods volk. Die man is tot bekering gekomen, die is verlost van die afgod Bel. Dat doet de Heer, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is ook helemaal verlaten. Ze beginnen in de dankbaarheid en ze stappen als een kangaroo over dat stuk der ellende heen. Maar het is ordelijk. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het God zal nooit anders werken. En je moet mij niet vertellen dat de ellende niet beginnen kan met Christus. Wat zeg ik nou? Ja, Saul, wat vervolg gij mij? Daar begon de ellendekennis met Christus. Dat was niet zaligmakend. Maar dat doet de Heer ook bij die Samaritaanse vrouw. Daar was Christus aan het woord. Hij bedient zich wel van de wet. Oh, absoluut waar het. Die vrouw werd helemaal in geestelijke zin ontkleed door de bediening van de wet. Ik zie dat gij een profeet zijt. Maar de ellende kan ook beginnen met Christus. Saul, wat vervolg gij mij? Nou, die man die heeft de bliksemslag naar binnen gekregen. Want hij viel van zijn paard af. En met zijn gezicht in het zand. Hij kon niet meer zien. Hij hoorde wel die stem, die anderen hoorden die stem niet, die bij hem waren. En hij moest als een blinde geleid worden naar Damascus. En daar heb hij 3 dagen aan de Gods genade troon verkeerd. En toen kwam Ananias er aan te pas. En toen werden zijn zonden vergeven. Toen liet hij zijn eigen dopen. Door die weg gaat het altijd. Dus je moet er geen systeem van maken. Paulus die werd gelijk door de bediening des doods getroffen daar op weg naar Damascus. Saul werd vervolgd gemaakt. Dat ging met zo'n bliksemkracht gepaard. Je hoeft God echt niet voor te schrijven hoe die handelen moet in de bekering van zielen. Nee, maar de Heere werkt wel altijd. Saul heeft ook zijn ellende moeten inleven. En daarvan zegt hij, kon hij nooit meer overheen komen. Wel in Christus, maar ik de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Kent u het ook, gemeente? En geef u daar getuigenis van? Als er van u verantwoording wordt geëist van de hoop die in u is, dan moet ik kunnen laaien. Tegenwoordig kinderen niks meer laaien. En dan worden de mensen al boos en zeggen, ja, ik heb die mensen al meegemaakt. Je bent bezig om een bekering af te pakken. Ik zeg, als ik daartoe in staat ben, is het nooit van God geweest. Die zogenaamde bekeringen. De kleintjes die willen graag getoetst worden. Want die gaan door dit leven, als ik mij aan de manier bedrieg. Als ik mij aan de manier bedrieg. Dus, bij die echte kleintjes kinderen het wel laaien hoor. Echt wel. Ja, want die zijn heel bang dat ze zichzelf bedriegen met voorkomende waarheden en noem maar op. En toch kennen ze Christus, want daar geeft de Heer zelf getuigenis van. De kleine die in mij geloven, daadwerkelijk, in de vergeving der zonden, in het kindschap Gods, in het eeuwige leven. Amen. Heere, ijdelheid en leugentaal zal voor u niet kunnen bestaan. En dan komt alles tot een eind door de tijd die alles schendt, maar we zullen er wel de straffen moeten ondergaan, eeuwig en altoos, als we ons niet hebben bekeerd. En gij werkt die waarachtige bekering, het leven van uw kinderen, want die komen ermee aan een eind. En dan roepen ze uit, Heere, doe gij het. Want al die reformatie in ons leven, dat loopt uit in de dood. Opdat gij het zoudt zijn, geheel en al. Want dan zullen we ook van uw werk roemen, de Heer wiens werk ik roemen zal. Wees met ons als we weer van hier gaan. Wees onze God van nabij en niet van verre. In de vergeving van al onze zonden om Jezus willen aan. Gemeente, nog het 18e zangvers van die Psalm 74. Geeft wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet overlaat. Grote God, om een gehate rover, uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Het 18e zangvers van Psalm 74. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.